Dames en heren, hartelijk welkom bij V75, de nabeschouwing. Bas, je zat je er niet helemaal op te verheugen op deze podcast.
Nou ja, dat valt wel mee hoor. Ik bedoel, dit hoort er ook bij. Er zijn van die meetings, dat heb ik al eens eerder tegen je gezegd. Op jaarbasis zijn er een x-aantal van die meetings dat het ja, de ene koers nog anders loopt. Dan dat je, dus van koers 1 tot en met 7 ging het net allemaal eventjes anders dan gedacht. Met als resultaat dat het uiteindelijke ticket helemaal nergens op leek. Op de dag zelf heb ik het daar eigenlijk best wel een beetje moeilijk mee om dat allemaal
aan te zien,
te verwerken. maar goed, ja, we zijn weer een paar dagen verder. En ja, wat ik zeg, x-aantal keer per jaar zitten deze meetings ertussen dat het gewoon niet wil. En nou, daar was dit er duidelijk eentje van.
Ja, diverse rijders die gaven de toestand van de baan de schuld als het bij hun niet lukte. Wil jij dat excuus ook aandragen?
Ja, absoluut. Kijk, ze hebben op zaterdagochtend hebben ze nog nieuw materiaal op de baan gereden. Om die baan toch maar in orde te krijgen. Kijk, als het nou een evenredig zware baan is of wat dan ook, dan zijn de omstandigheden voor alle paarden hetzelfde. Het probleem was juist dat die baan ongelijkmatig was. Dus je had hardere stukken erin, je had zachtere stukken erin. Volgens mij was het binnenste spoor ook even zwaarder dan de buitenste sporen. Ja, en vanuit de profs is daar heel veel kritiek op gekomen. Van, joh, hè, we hebben het vlaggenschip van de Zweedse drafsport, V75. Hè, je hebt te maken met spelers die wat dat betreft beschermd moeten worden. Ja, en er worden gewoon groep 1 koersen verreden waar ja, zeker bij de hengstenafdeling is de gesteldheid van de baan enorm van invloed geweest op de uitslag. Ja,
komen we zo op. Je begon nog aardig, Bas, met Showtime Jack Flower in de eerste. Mooie aan 5%.
Ja, was ook verrassend snel weg vanaf nummer 5. Ik moet eerlijk zeggen, op het moment dat Iceland Radio, die kwam zo makkelijk naar de kop toe. Nou, een Iceland Radio, die hebben we al een paar keer nagejaagd. Dus op dat moment had ik eigenlijk zoiets van, oh, waarom bank ik hem nou niet gewoon? Maar ja, toen was het 50 meter verder. En toen zag ik al dat Urjan, die begon steeds meer te liggen. En ja, Iceland Radio werd gewoon veel en veel en veel te heet van kop af. Nou ja, Showtime, Jack Flower, perfect koersverloop gehad natuurlijk zo aan het binnenkantje. Een goede rit ook van Oscar Chilenblom. Dat hij precies op het goede moment naar het tweede spoor toe ging. En sterk afgemaakt. Eervolle vermelding voor Berhoop. Die ik op basis van zijn nummer sowieso al niet in overweging had genomen. Vanuit tweede gelid winnen op Jevelen is nou eenmaal lastig. Maar die scoorde wel een hele ruime voldoende met zijn tweede plek. Tale of Jacks was pechvol. De banker van Björn Better. Hij kwam niet helemaal lekker weg uit het band. Ja, en vervolgens heeft hij eigenlijk tot 50 meter voor de finish geen ruimte gehad. Ja, wat op zich nog niet zo raar was, was Kwitjas First, die nog als vierde binnenkwam. Hè? Onze speciale hoop op een grote verrassing.
Ja, tweede onderdeel, Bas. Ja, daar kwam toch wel even jouw moment of fame. Iedereen bankte Francesco Zet. Iedereen. Ik doe mee met de nodige groepstickets. Overal stond hij als banker. Jij zegt gewoon, nou, het is geen goede banker.
Nou, ja, om dat nou de loftrompet voor mezelf af te gaan steken.
Ik ga zo meteen wel beginnen dat je Felix Orlando niet op je ticket
hebt. Nee, nou ja, goed.
Dus ga eerst maar even genieten van je momentje.
In ieder geval, Francesco Zet, ik heb het in de uitzending ook al gezegd, hij heeft 5 starts in de benen. En dat hij qua potentie verreweg het beste paard is, ja, dat snap ik zelf ook wel. En ik heb ook in de uitzending gezegd, als hij niet zo achterlijk hoog favoriet was geweest, dan had ik hem ook wel gebruikt als banker. Maar 5 starts in de benen. Hij komt nu, moet een stuk reizen, koers nu op een andere baan. Je moet toch maar afwachten hoe zo'n jong beestje daarmee omgaat.
Ja, noodweer.
Nou ja, nu waren de omstandigheden extreem. Mm-hmm. Maar feit is dat het in het voorwerk al duidelijk was dat hij daar niet goed mee omging. Hè? Ik heb ook meerdere keren benadrukt, wacht zo lang mogelijk met het inleveren van je ticket. Dat je in ieder geval van het voorwerk nog zoveel mogelijk mee kan krijgen. Kijk, ik doe dat per definitie, dat ik pas om een uurtje of 4 mijn ticket inlever. Stel dat ik nou toch had overwogen van, nou, anders wordt mijn ticket wel heel erg duur, laat ik toch die Francesco Zet dan maar banken. Ja, dan zie je hem in het voorwerk, dan weet je gelijk genoeg van, nou, dat, Je kan hem nog niet afschrijven, maar om te banken, dat gaat gewoon veel te ver. Springen in het voorwerk met Daniel Rodijn. Mm-hmm. Vervolgens liet Urjan hem in het proefstartje nog even weglopen, weer springen. We zagen dat hij geen bocht doorkwam.
Nee, hij kwam wel hard aan nog.
Ja, nou goed, kijk, in die laatste bocht, op handen van Urjan komt hij dravend die laatste bocht door. Daar verliest hij enorm veel terrein. En in de slotfase kwam hij wel weer sterk terug. Het beste paard werd geklopt.
Ja, en Felix Orlando won. En je had 4 of 5 streepjes op je ticket?
4, ja.
Ja, daar zat hij niet bij.
Nee, ook in de uitzending benoemd. Ik ging ervan uit dat Felix Orlando niet aan kop zou komen. En dat is wel de positie bij uitstek waar die zo'n groep 1 koers vanaf zou moeten winnen. En dat kwam ook uit, Rogier, want hij kwam niet aan kop. Nou moet ik wel zeggen dat met name Ambrosius een stuk langzamer vertrok dan dat ik een beetje had ingeschat. Maar goed, Felix Orlando had geen schijn van kans om Do What You Do wel voorbij te komen. En bij het ronden van de eerste bocht zat ik eigenlijk al een beetje verlekkerd te kijken. Ik denk, Felix Orlando die krijgt het dode spoor. Die was trouwens halverwege de eerste bocht, kon hij ook niet aan hem rijden. Moest hij hem ook vasthouden per Nordström. Maar in ieder geval, en Emmanuel K. die zat op het ruggetje van Felix Orlando. Dus op dat moment dacht ik, Emmanuel K. was nog wel gestegen naar bijna 8%. Maar ik denk, dit is precies hoe die hem moet krijgen. Uh-huh. En dat we bijna die eerste bocht uitkwamen, toen zag ik al dat die Jeppy Juwel die zat om te kijken en met zijn zweepje naar achteren. En toen zei ik nog tegen mijn vrouw, hij zal het er niet af gaan geven. En ja hoor, ze kwamen voor de tribune en hij gaf af.
Ja, maar waarom had hij moeten houden voor jou?
Omdat hij op deze manier zich neerlegde bij maximum rijden voor een tweede plek.
Ja.
Als hij de kop had gehouden.
Outsider.
Nou ja, maar Do What You Do Well. We hebben het fragmentje in de show laten zien. Dat was het paard wat de kop had met Björn Goop.
Mm-hmm.
Dat Francesco Zetter voorbij kwam. En toen probeerde hij het ook van kop af. En toen was hij toch als tweede
Goed genoeg.
Of the rest.
Ja, absoluut.
En het is van Felix Orlando een gegeven. Van kop af kan hij zo'n koers winnen. Vanaf elke andere positie wordt het lastiger. Nou, als jij dan op dat moment jouw lastigste tegenstander zo laat doorrijden naar de kop toe. Ja, wat mij betreft heeft Jeppe Juwel een dikke gele kaart verdiend.
Ja. Nou ja, goed. En wat viel er verder nog op in deze?
Chipper Kronos, die was dit keer voor het eerst gemaxt. In de zin van rondom zonder ijsjes en met bike. Adelson die wist op een gegeven moment in de laatste ronde een spoortje naar buiten te komen, zodat hij precies op het ruggetje van Emmanuel K. Terecht kwam. En Emmanuel K. die kreeg nu trouwens het hele parcours in de doospoor voor zich kiezen. En Chipper Kronos die zit nu nog vast op de rug van ik vond hem wel heel strak eruit zien, dus die gaan we wel zeker onthouden voor een volgende keer.
Duidelijk. De gouden koers was Heavy Sound. Ja, Kenneth Houkstad, je zei het al, hè, te passief.
Ja, ik moet ook niet. Ik zat me tijdens de koers verschrikkelijk aan hem te ergeren. Tegelijkertijd moet ik het gewoon bij mezelf zoeken. Als je van tevoren zelf al aangeeft, het is een passieve rijder, hij moet wel op gaan rijden. Ja. Waarom zou je dat nu ineens gaan doen? Omdat ik dat gezegd heb? Nee, natuurlijk niet. Dus hij liep gewoon een hele goede koers. Million Dollar Rhyme, zoals verwacht, werd te heet en kwam dus niet thuis.
Ja, ik dacht wel dat het ging lukken. Ik dacht wel dat
op een gegeven moment, je ziet dat zijn kwaaise tegenstanders van te ver moeten gaan komen. Of in het geval van Hachique de Velen het hele weg dooispoor voor de kiezen. Ja, hij was gewoon heet. En je zag ook, tijdens de koers werd Frederik Larsson een paar keer in close opgenomen.
Ja.
En toen zag je al aan zijn gezicht dat hij het niet naar zijn zin had.
Klopt helemaal. Hey, Zweedse media, lyrisch over de rit van Daniel Werresteen.
Ja, ik moet zeggen, ik ben, dat heb ik denk ik ook in die show wel eens benoemd. Ik ben wel heel erg gecharmeerd van Daniel Werresteen. Ik vind dat echt een van de jonge profs met een grote toekomst voor zich. En die werd na de overwinning inderdaad door Zweedse journalisten geconfronteerd met de opmerking, wat een briljante rit. Waarop hij reageerde, briljante rit, helemaal niet. Ik reed voor een tweede plekje. Ja. En want hij zat bij het ingaan van de laatste bocht, zat hij 3 dik. Toen koos hij er toch voor om terug te nemen en helemaal terug naar binnen te gaan. En toen reed hij naar de rug van Million Dollar Rhyme toe. Maar ja, eenmaal rechtgekomen ontstond toen ook het gaatje dat hij weer uit kon trekken. En nou, precies op de finish kwam hij er voorbij.
Ja, nou ja, toch een goede beslissing achteraf dan.
Ja, maar kijk, dit is zeg maar, laat ik het zo zeggen. Deze tactiek zou door Chilström gehanteerd worden met het oog op de overwinning.
Ja, precies.
Ja, en Daniel, die kiest eieren voor zijn geld. En inderdaad, en ja. Nou ja, bij toeval ontstaat. Ja, precies. Dus precies. Daar zit wel een verschil in. Ja.
Wat mij betreft had Antonio Trott het mogen winnen, zoals hij de koers kreeg. Ik denk, die is beroemd om zijn eindschot.
Ja, maar kijk, hij had natuurlijk wel, hij was degene driedik met zijn neus in de wind.
Ja.
Ja, Jeffle, kijk, je moet het zo zien, als zo'n laatste rechte lijn heel kort is. Ja, het is een kwestie van logica dat die laatste bocht dan heel ruim is natuurlijk. Ja, en dan door dat derde spoor heen met je neus in de wind. Kijk, het is niet voor niks dat Esprit Sisu nu die koers wint, omdat Daniel Weijersteen naar binnen toe gaat. Dat scheelde hem heel veel meters. Ja, en die extra meters moesten Antonio Trott en Heavy Sound wel maken. Beide paarden, wat mij betreft, een dikke voldoende. Ja, ik blijf erbij. Ik ben en blijf ervan overtuigd, als Kenneth Haukstad na 600 meter, na een kilometer op was gaan rijden en gewoon verzameld in dat dode spoor naast Million Dollar Rhyme was gaan zitten, had hem nog ineens onder druk hoeven zetten, want die Million Dollar Rhyme maakte zichzelf al druk.
Ja.
Dus als hij gewoon verzameld ernaast was gaan zitten, ben ik ervan overtuigd dat hij mijn laatste rechterlijn geklopt had. Wat ik in de show ook al gezegd heb, de vraag was alleen, gaat er niet dan nog eentje op speed tevoorschijn komen? Nou, dat was
maar ja, dan ga je van strijdend ten onder.
Ja, nou ja, goed. Kijk, voor het paard is dit misschien op zich wel goed hoor. Het is natuurlijk een paard met een blessureverleden. Door zo'n passieve rit ja, vraag je hem geen onmogelijke dingen van hem. Dus je houdt ook paard over voor de volgende keer. Wij hadden daar met ons ticket helemaal niks aan.
Nee. We hebben een fantastische driejarige gezien tegen de oudere paarden in het vierde onderdeel. Sourire Freu. Kwam ook niet in gevaar hè?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik bij het ingaan van de laatste bocht nog niet helemaal 100% van overtuigd was dat hij zou gaan winnen. Omdat gewoon de favoriet naast hem zat. Mm-hmm. En ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat Santos de Castella dravende weg geklopt is. Tegelijkertijd vind ik dit eigenlijk ook de beste koers die ik tot nog toe gezien heb van Santos de Castella. Het is een paard, hij heeft een hekel om achter andere paarden te lopen, omdat hij dan Sintos voor zijn hoofd krijgt. Daar heeft hij een verschrikkelijke hekel aan. Ja, over het algemeen is hij gewoon op zijn best wanneer hij de vrijheid heeft, hè? Wanneer er niks voor hem zit. Dus of het dan van kop af is of vanuit het dooierspoor, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar Westom, die heeft hem heel lang op een rug gehouden. En die is pas 1100 meter, denk ik, voor de finish is die pas op gaan rijden. Ja, en Sourire Freu, die weerde zich geweldig. Hè, laatste bocht in, leek hij eigenlijk geklopt te gaan worden. Ja, en op karakter komt hij dan zo'n laatste rechterlijn, komt hij weer terug. En weet hij uiteindelijk zeker te winnen. En ja, dit was eigenlijk zijn laatste koers in de aanloop naar de series voor het criterium. Dus dit is in ieder geval wel het antwoord waar Ulrika Welstad op gehoopt had. En wat ik dan wel weer heel mooi vind, emotioneerde haar enorm na de koers. Wat ook mooi close-up in beeld werd gebracht. En ja, dat zijn wel dingen waar ik van kan genieten. Hè? Dat je echt zo met je vak bezig bent. En daar zo, ja. Hè, als het dan lukt, dat je daar zo emotioneel...
Dat zie je in Zweden veel. Hè? Ik heb het idee dat je dat meer ziet dan in andere landen.
Ja, nou ja, vind ik lastig om te zeggen. Dat, ja, wat dat betreft heb je een beetje twee werelden in Zweden. Je hebt een beetje de onderkoelde... Nou,
ja, klopt. Het
type Chilström, zeg maar.
Maar ik zie veel huilers. Ja, veel huilers.
Ik denk eentje die je kan onthouden. Dat is de vrouw van Jim Oscarsson. Dus de moeder van Kevin Oscarsson. Nou ja, die heeft meerdere keren het begrip hysterisch een andere dimensie gegeven.
Ja, mag ik deze vierde koers afsluiten met de stelling dat het maar om twee paarden ging?
Ja, dat vind ik wat te ver gaan. Kijk, achter die twee paarden gingen een paar paarden helemaal leeg. Mm-hmm. Die veroorzaakten het nodige oponthoud voor de paarden die daarachter zaten. Dus dan lijkt dat ze dan met z'n twee op de finish afgaan, lijkt het echt dat de rest gedeclasseerd stond. Ik zeg het niet helemaal goed, maar je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Ja. Puntje van aandacht voor nummer 12. Ja, die Laila's Magie.
Dat zegt genoeg natuurlijk, dat die...
Ja, maar die kwam wel heel hard hoor. Die stond 139 tegen 1. 0,35% gespeeld. Maar die liet een waanzinnig eindschot zien. Dat is echt eentje om te onthouden.
Met een beter nummer ook nog.
Nou ja, dat zou wel een hoop schelen inderdaad. Ja.
Vijfde onderdeel. Ook hier kunnen we denk ik weer lang over praten. Maar eerst maar eens even jouw banker, Epimetheus.
Ja,
prima koers.
Ja, dik tevreden. Kijk, de uitslag is teleurstellend. In de show heb ik gezegd, beste paard, beste rijder. Nou, na het zien van deze koers sta ik daar nog steeds achter. Wat voor Urjan eigenlijk het probleem was... Perpetuate, die was sneller weg dan ooit. Die zou bijna op eigen kracht de kop hebben genomen... Maar dat lukte uiteindelijk net niet. En wat gebeurde er daardoor? Perpetuate, die bleef in het dode spoor hangen. Het is natuurlijk... Urjan maakt op zo'n moment de inschatting. Ik kan wel op gaan rijden naar voren. Maar Perpetuate, die gaat mij niet voorbij laten. Dus dan zou betekenen dat ik in het derde spoor blijf hangen. Dus met andere woorden, het dode spoor zat op slot.
Ja.
Daardoor was Urjan gedwongen om op wachten te rijden. Liet een prima laatste rechte lijn zien. Dus paard was goed genoeg, daar lag het niet aan. Maar Perpetuate was vanuit het doorspoor ook gewoon heel goed.
Ze had hem gevonden, had ik het idee.
Je zou in ieder geval kunnen zeggen dat onder deze extreme omstandigheden dat dit misschien wel zijn minst probleemloze koers was. Bij zijn voorlaatste koers dat hij toen won, toen ging hij ook met achterreizers. Mm. En ik denk wel dat dat hem wel helpt qua stabiliteit.
Ja, hey, ik heb het wel eens over de kruisjes hè, bij zturf.nl. Even een paard een favoriete sterretje geven en dan een tekstje erbij zetten. Op het laatste moment kwam jouw geliefde daarmee op de proppen. Dat je Iwan Boko nou de vorige keer een kruisje had gegeven.
Ja, ik kan me eerlijk gezegd niet meer helemaal precies herinneren hoe dat nou gegaan is. Maar in ieder geval een half uur voordat de V75 van start ging, toen zei mijn vrouw tegen me... Hey, Vorige keer moest ik van jou een kruisje zetten bij Iwan Boko. Waarom eigenlijk? Nou, ik was toen net een slokje koffie aan het nemen, dus dat kwam er net zo hard weer uit. Ik ben gauw die koers weer even terug gaan kijken. En dacht, ja, verhip, ik ben helemaal vergeten. Die Iwan Boko, dat die laatste goed was, dat ben ik helemaal vergeten. Één ding scheelt. Ik ben daar niet op afgestraft, want hij won niet. Maar we hebben wel wederom een kruisje bij zijn naam gezet.
Niet
want,
normaal, wat ging die hard, hè?
Liep echt een superkoers. Dus in deze lagere klasse, als hij eens een keer een beter nummer loopt, dan staat hij in principe wel voor een overwinning.
Ja, maar je bent overtuigd van het nut van de kruisjes op zturf.nl, dat je een favoriete lijstje kan maken?
Joh, weet je wat mijn handicap wat dat betreft is? Ik ben natuurlijk van nature eigenlijk helemaal geen speler. En het gevolg daarvan is dat ik zelf nog ineens een account heb op Zeeturf. En ik weet eerlijk gezegd ook niet zo goed hoe die site werkt. Mijn vrouw daarentegen, die zit wel wekelijks V75, V86 te spelen. Die kent de website van Zeeturf.
Van haver tot gort.
Precies.
Nou, dat is toch helemaal ideaal, Bas? Dan hoef je alleen maar te droppen.
Nou ja, goed. Wat dat betreft was het idee goed om het door te geven aan de van... joh, zet er dan even een kruisje bij. Of een sterretje bij. We moeten alleen nog even oefenen op het scenario dat ze dan ook...
tijdig meldt.
Maar daar wel tijdig aan helpt te herinneren.
Zesde onderdeel, Bas. Ook hier zei je de tweede grootste favoriet van de dag, Aile Miss Sisu. Zeg jij, doe dat nou maar niet. Bleek achteraf terecht. Hij werd volledig gedold vanuit het dode spoor, de één misbehaving. Maar ja, die sprong door het stek.
In het voorwerk was ze ook niet goed, hè. We kunnen met een gerust hart zeggen, Aile Miss Sisu had zeker niet haar beste dag. En wat dat betreft pleit het eigenlijk alleen maar voor de merrie dat ze dan uiteindelijk die overwinning uit het vuur weet te slepen. Ook in dit geval werd ik verrast door in mijn beleving de snelste vertrekker. En dat was in dit geval de 1, Booyah Baze. Ja, die lang niet zo snel wegkwam als dat
was. Was er überhaupt een 1 die dag die wel snel weg was?
Vind ik een hele goede vraag. De deed het ook. Om die Tattoo Avenger, die was nog wel redelijk weg. Ik zit even verder te kijken. Ja, Morotai de Gato was natuurlijk ook minder snel weg dan anders. En wat ik eigenlijk in de show nog was vergeten te vermelden, dat was voor mij ook wel een heel belangrijk punt, is dat hij dit keer voor het eerst met bike ging. Dat was, dus ik had nu helemaal gedacht van, dan is hij helemaal niet te beschieten.
Hoe jij bezig?
Nee, Morotai de Gato noemde je net. In de show was ik vergeten te benoemen dat hij voor het eerst met bike ging. Je kunt je nog herinneren, La Raja Vrijtaart bijvoorbeeld, de eerste keer met bike. Dus dat had ik eigenlijk ook een beetje met Morotai de Gato verwacht. Ja, terug naar...
Eiland de Sisu. Wint het dus uiteindelijk nog wel, omdat Chilstroom door het stek springt met Miss Eight Behaven.
Ja, en ook gezien de slotfase, hoe dat allemaal eraan toe ging. Ja, ik denk dat als Ain't Misbehaving niet gesprongen zou hebben, dat ook Breeze nog Ayla Messizu voorbij zou zijn gekomen. Ja, Per Noordstroom die zei ook na de koers treffend van, nou, dit is precies zo'n dag dat echt alles, maar alles samenkomt.
Ja. Maar dat komt ook omdat hij natuurlijk op het moment het luchtje heeft.
Ja, kijk, laat ik kort even wat over Per Noordstroom zeggen. Want ik heb het idee van wat ik op social media een beetje lees, dat hij voor de mensen die sinds een jaar of 10 V75 volgen, dat hij ineens een beetje uit de lucht komt vallen de laatste jaren. Per Noordstroom, dat is eigenlijk heel lang een leidende catchdriver geweest op Jägersroel. Hij en Johnny Tector, dat waren de twee rijders op Jägersroel. En dan had je daarachter dan bijvoorbeeld nog Thomas Uurberg.
Toen had hij geen eigen stal of zo.
Nee, toen was hij puur catchdriver. En ik denk dat het een jaar of 15 geleden is geweest dat hij op een gegeven moment de switch gemaakt heeft om zelf paarden te gaan trainen. Hij heeft toen ook een soort van concept uitgerold met het oog op investeren in jonge paarden. Daar is hij toen incidenteel wel succesvol mee geweest. Denk bijvoorbeeld aan Denim Boko. Mm-hmm. Daar won hij toen ook de Upfuttingslupning mee. Maar toen ging vanuit financieel opzicht ging ook een heleboel dingen fout. En hij had toen schulden en het was het ene gat dichten met het andere gat dichten. En ja, toen kwam toch een beetje de klad in zijn stalletje. Nou, zoals ik het begrepen heb, zijn al die financiële problemen, die zijn inmiddels opgelost. En ik denk dat je dat gewoon merkt aan de resultaten. Dat zo'n Per Noordstroom nu helemaal lekker in zijn vel zit, onbevangen aan het werk is. Ja. En
niet al te grote stal, schat ik zomaar in?
Ik durf het uit mijn hoofd niet te zeggen, maar hij zal tussen de 20 en 30 paarden hebben staan, denk ik. Ja,
begrippen natuurlijk weinig.
Nou ja, middelgrote tot kleine trainers, zo zou je hem inderdaad kunnen omschrijven. Maar gevoel voor jonge paarden, dat heeft hij natuurlijk altijd al gehad. Hè? Met 2 jaar is hij eigenlijk, zolang hij zelfstandig trainer is, succesvol geweest.
Onderscheidt hij zich daarmee?
Ja.
Oké, deze koers verder nog, Bas? Eentje om te onthouden of hebben we alles benoemd?
Breeze. Maar goed, hè, die zal de volgende keer niet meer zo onderschat worden als dat nu het geval was. Die liep echt een hele knappe koers.
Hadden we die erbij eigenlijk?
Breeze hadden we erbij. Maar goed, we hadden hier best wel veel paarden. Hè, dus dat is ook weer niet echt een verdienste. Enig scheelt wel dat ik nog in de uitzending nog benoemd heb van dat onze speciale hoop was op een verrassing. Onder andere vanwege het eerste keer rondom zonder ijzerskoersen.
Ja. Maar goed, het draagt toch weer verschrikkelijk veel geld. Hè?
Vond je voor met het oog op zo'n dikke jackpot die erin zat?
Ja, maar daar was toch wel te hebben.
Ja, dat ben ik met je eens. Voor mij niet.
Nee.
Voor mezelf maak ik eigenlijk van elke koers wel een denkbeeldige ranking. En in geen van de 7 koersen is mijn eerste in de rangschikking als eerste gefinished.
Mm-hmm.
Dus met het type spel wat ik speel, minimaal 2 bankers is noodzakelijk. Ja, als die bankers het al af laten weten, dan wordt het al onmogelijk. Ja. Toch zijn mensen die wel een beetje op favoriete spel afgaan, hè, en die het dan geprobeerd zouden hebben met bijvoorbeeld een Ayla Messizu.
Misschien 2 koersen, 2 paarden bij die eerste 3-jarige koers.
Nou ja, goed. Ik had ook in de show nog gezegd... Eigenlijk wordt die koers altijd gewonnen door de eerste of tweede favoriet.
Ja,
en wat doe ik? De tweede favoriet er niet opzetten. Maar wel vanuit de overtuiging dat hij niet aan kop zou komen.
Ja, duidelijk. Ja. Nou ja, maar die overtuiging had je trouwens ook een beetje bij Chapuis, hè? Maar die had hem heel makkelijk.
Ja, en het Chapuis was bij zijn voorlaatste start ook niet top. Kijk, dat Morotai Degato hem voor zou kunnen blijven, daar was ik niet helemaal zeker van. Maar ik had echt gedacht met behulp van Solfiere-effecten, de nummer 2 die ook nog een halve lengte er voorbij komt, enzovoort, dat Chapuis kansloos zou zijn in de strijd om de kop. Nou, het tegenovergestelde was waar. Tot mijn grote teleurstelling is het geen seconde spanning geweest. De startwagen reed weg en pang, Chapuis aan de kop.
Ja, en, maar ook daarna maakte hij het ook heel makkelijk af. Hij was goed gewoon.
Dat sowieso. Ik denk toch dat... Nou, ik heb al eerder aangegeven... Ik ben erg gecharmeerd van Oscar Chilimblom. Ik mag hem persoonlijk ook erg graag. Ja, zo'n jongen, die gun je gewoon het beste. Ik denk dat hier zijn onervarenheid een beetje naar voren kwam in deze koers. Ik heb namelijk in de show ook een fragmentje laten zien... dat hij tegen Armonero Rock 100 meter finish... 100 meter voor de finish... Ja. Pas ruimte kreeg en bloep, in een zucht en een scheet was hij er voorbij. Die positie kreeg Oscar nu eigenlijk ook. Maar hij was zo gebrand op de overwinning... dat hij het risico niet durfde te nemen om op die rug te blijven. Dus hij stuurde een spoor naar buiten... om maar niet ingesproten te raken. Ja. Nou ja, uiteindelijk wordt Morotai Degato maar zesde... En dat heeft natuurlijk veel te maken met de vele extra meters die hij moest maken. En als je achteraf de koers bekijkt, de laatste bocht uit, zou genoeg ruimte zijn ontstaan voor Morotai Degato om het alsnog te proberen.
Ja, dan had hij een kijk gehad.
Ja.
Oxidizer liep heel goed.
Ja, prima koers. Van Gogh ZS, nou ja, zoals gezegd, nummer 11, dat is voor hem niet ideaal. Vanuit dat perspectief liep hij in feite een topkoers. Ja, Eddie West had een rotnummer, liep verder een prima koers. Hell Patrol, voor gewaarschuwd, bleef nu inderdaad vlak zo vanuit de tweede glid. Zolang hij nog in deze klasse staat en zodra het startnummer wat gunstiger is, ga ik het toch weer een keer proberen met Hell Patrol.
Ja, heb je toch wat positiefs kunnen zien? Ik had niet het idee dat Goep wat probeerde deze race.
Nou, ik denk dat het in ieder geval van belang was dat hij eens een keer de gehele koers foutloos rond zou gaan. En in tegenstelling tot de informatie die wij op vrijdag hadden, bleek hij op zaterdag rondom met ijzers te koersen. Dat had ook veel te maken met de gesteldheid van de baan. Laat ik trouwens ook nog zeggen dat bijvoorbeeld een coin perdu, daar was niks meer aan de hand. Nee. Die was gewoon op Jevelen, maar trainer Swante Bad heeft gezegd... ja, mijn paard heeft een blessuregeschiedenis. Hier ga ik mijn paard niet aan wagen aan dit knollenveld.
Nee, duidelijk.
Lang verhaal kort. Dit was voor mij persoonlijk een meeting, zowel sportief als speltechnisch, om snel te vergeten.
Dan kunnen we naar voren gaan kijken, Bas. En mag ik stellen dat er Zweedse hoogtijdagen zijn op het moment?
Nou ja, het is hoogseizoen. Zowel mijn segment is natuurlijk Amerika en Zweden. En op beide fronten is het daar momenteel hoogseizoen. Dus ja, ik zit...
Korte nachtjes voor jou.
Ja, ik zit echt momenteel met lasogen deze podcast te doen. En zo meteen weer snel naar huis om met de updates van de Wolvenga-veiling aan de slag te gaan. Want ik kreeg vanmorgen alweer allemaal klachten binnen van aanbieders die heel verontwaardigd reageerden dat een product van een moeder niet op de pagina stond. Nou, dan ga je even kijken, oké, wat is dat dan voor een paard? Nou, die blijkt dan zijn debuut hebben gemaakt toen de catalogus al gedrukt was, weet je wel. Dan krijg je weer van allerlei krachttermen naar je hoofd geslingerd. Dus met frisse tegenzin gaan we zo weer... aan de slag met de updates. Maar goed, dat geheel terzijde. Op koersgebied is het momenteel spitsuur. Zeker in Zweden. Morgen hebben we natuurlijk series voor de Zweedse derby. Aangezien Trotter voorkeur geeft aan klasse 4 voetbal ten opzichte van Champions League voetbal, gaat Trotter volle aandacht op de Duitse derby richten.
Ja jongen, dat vinden wij Nederlanders leuk, Bas.
Ja, precies. Nou, het komt voor mij op zich ook wel goed uit, want wij slaan dus dat weekend slaan wij V75 de voorbeschouwing een weekje over. Dat is voor mij misschien wel goed dat ik even op boksrust moet met het oog op het laatste resultaat.
Nou, ik zou je er snel overheen zetten als ik jou was, want er zat ook weer genoeg informatie in die podcast wat wel nuttig was. Of in die voorbeschouwing. Dus zodoende.
Ja, en kijk, woensdag hadden we hem ook niet goed.
Nee.
Maar woensdag is wat mij betreft wel het ultieme bewijs dat wij wel op het goede spoor zitten met onze tactiek.
We begonnen lekker. Hansie Kree was 1%.
1%.
Goede informatie uit de eerste hand.
Ja, hè, een koersje waar we 4 paarden hadden. En duidelijk gezegd, die moet erop. Ja. Vervolgens in het volgende onderdeel kregen we Lara Bokor 6%. Die had natuurlijk wel een aantal keer gesprongen, maar ik heb het er ook duidelijk benoemd.
Dit is mijn paard.
Dit is het beste paard van de koers. Die mag sowieso niet ontbreken. Nou ja, op een gegeven moment, we gaan naar onze bankers toe. Ja, en dat... die bankers komen niet binnen. En daar valt en staat wel dat hele spelletje mee natuurlijk. Hè? Dus in die zin heb ik misschien niet helemaal recht van spreken. Maar ik zal toch proberen te duiden wat ik er precies mee bedoel. Want onze eerste banker die werd verrast door Jorma Kontio. Die verrassend snel van start ging. Hè? En hij kwam er wel een halve lengte voorbij, Stefan Persson. Maar niet die volle lengte.
Nee. Even voor de herinnering. Dat was woensdag Solvalla. Derde onderdeel. Het paard Colmy Brodde had je gebankt. Helemaal in de veronderstelling dat hij makkelijk naar de kop zou vliegen. Nou, dat werd nu dus Kontio gegund. En inderdaad, wat je vervolgens voorspelde, de koploper mag een kilometer rustig aan doen.
Ja, en ik denk dat het nog wel langer heeft geduurd dan een kilometer zelfs. Dus wat dat betreft, ik denk ook dat Stefan Persson zelf ook meer dan overtuigd was dat hij appeltje eitje de kop zou gaan nemen. Mm-hmm. En dat hij gewoon verrast was. Want Dixie Brick, die staat eigenlijk te boek als een niet al te snelle vertrekker. Ja. Dus dat precies dat paard aan zijn binnenkant kwam opdoemen. Ik denk dat hij daarvan schrok.
Misschien wat onderschat ook.
Is precies wat ik bedoel. Hij moest hem toen ook tegensturen. Hè? En toen was het gelijk springen.
Ja. Himalaya Sisu, geen excuses. Gewoon een wereldkoers gelopen, nipt geklopt.
Ja. Ja, 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 ja.
Dat was de tweede banker.
Ja, nou ja, goed. Voor ons was het noodzakelijk geweest dat 8 Hour net even een zwaardere weg had gekend richting de koppositie.
Ja.
Dat ging toch nog, zelfs nog ietsje soepeler dan wat ik gedacht had. Tegelijkertijd is Himalaya Sisu onderweg ook nog een keertje gebruikt natuurlijk. Gewoon 8 Hour won gewoon overtuigend. En Himalaya Sisu werd net zo overtuigend tweede. Maar stel nou, met zo'n paard zit het daar nou wel net iets meer mee. Hè? Dus dan heb je die twee bankers binnen. Ja, en de V75 is niet geraden.
Nee.
Een Himalaya Sisu was minder gespeeld dan 8 Hour. Hè? Dus,
we waren echt op koers voor een enorme klapper.
Ja, precies. Dus kijk, het lukt niet en... zo'n miljoen ticket even componeren, dat lukt ook niet op bestellingen. Dat is natuurlijk wel onze insteek. En we kondigen het elke week aan op weg naar het miljoen.
Nee, maar een keertje 15.000, 20.000, dat is realistisch.
Nou ja, ik denk dat het realistisch is om van een veel hoger bedrag uit te gaan. En dat onderstreept die woensdag nou juist. Want als die twee bankers van ons waren binnengekomen... laten we het detail dat we natuurlijk in het onderdeel voor EK van Mary's Miracle Taal, dat we die er helemaal niet op hadden staan, dat laten we voor het gemak even weg. Ik bedoel er maar mee te zeggen, een paard wat 70% gespeeld is, dat biedt geen veiligheid. Het is, je moet af van de gedachte dat een 70% banker een veiligere banker is dan een 15% banker. Mm-hmm. En vaak is het zo dat spelers toch als lemmingen achter elkaar aanrennen als op donderdag een duidelijke favoriet begint te ontstaan. Ja. En mensen weten dit niet helemaal. Nou, dan gaan ze maar mee met zo'n banker. Nou, durf gewoon op je eigen visie af te gaan. Als jij paarden hebt gezien waarvan jij overtuigd bent, dat zijn gewoon paarden die goed in vorm zijn. Laat je dan niet afschrikken als ze heel weinig gespeeld zijn. Sterker nog, daar kan je juist je voordeel mee doen.
Nee, dat is een heel duidelijk verhaal, Bas. En dat heb je ook wel bewezen, want je hebt de laatste tijd hele zware favorieten in twijfel getrokken. En ik denk dat van de laatste 10 dat er ook 8 niet wonnen.
Nee, het is dan alleen wel jammer dat dan mijn eigen bankers voor mijn gevoel de laatste weken net even te weinig zijn binnengekomen. Hè? We hebben wel een paar leuke bankers binnen gehad. Maar ja, zoals nu afgelopen weekend, wil het ook allemaal weer net niet. En kijk, uiteindelijk valt in staat alles met de juiste keuze maken qua bankers.
Voilà, amen. Tot de volgende.
Hey doei.